Goedenavond, broers en zussen. Old time no see voor sommigen. Ik kan nog niet zeggen welk gedeelte dat ik zal nemen, maar ik wil jullie, je weet dat ik graag vraagjes stel, ik wil jullie laten raden. Het is geen schaamte als je het antwoord niet weet. Nee. Het is ook geen schaamte als je verkeerd antwoord geeft. Laat maar komen. Nee. Dus in de Bijbel vinden we heel wat gebeden, tientallen gebeden. Lange gebeden, zowel lange gebeden als korte gebeden. De vraag is deze. Van alle gebeden in de Bijbel, in welk Bijbelboek staat het langste gebed? Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het ook niet. Ik ben al 15 jaar christen. Ik heb het ook nog pas ontdekt. Psalm, zeg Marleen. Zijn er nog antwoorden? Welke psalm dacht je dan, Marleen? Misschien de laatste, psalm 150. Psalm 119. Welk verschiet ervan? Ik wist het ook niet. Het is inderdaad psalm 119. Ik had altijd gedacht dat het Nehemia 9 was, nee, of Salomo, 1 Koningen 8, 33, 34 versen lang, maar blijkt dat inderdaad psalm 119 vier keer zo groot, vier keer groter dan het gebed van Salomo is. Ik weet dat ook, de laatste maanden nog maar pas ontdekt. Hé. Goed. Ja, ik dacht, ja, het is ook het favoriete boek van Christophe. Maar dat ook nog vergeten te zeggen. Het is toch juist, hé, Christophe? Je favoriete boek heet Psalmen. Oh, dat is toch wel je favoriete boek, Psalmen. Moest dat er nog bij zijn. Nu, ik zie dat velen verrast zijn, hé? Maar goed, je leest dan niet direct dat het een gebed is. Hé, laten we een keer naartoe gaan, psalm 119. In vers 1 lees je deze drie versen, laten we het samen lezen, dat de psalmist begint in de derde persoon meervoud en hij heeft het over zij en hun. Hij zegt in vers 1, welzalig zij die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet van de Heer gaan, vers 2, welzalig zij die zijn getuigenissen in acht nemen en hem met geheel hun hart zoeken. Hij spreekt in de derde persoon meervoud, vers 3, die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Maar vanaf vers 4 schakelt hij over naar de tweede persoon enkelvoud. Ik heb dit psalm al zoveel keer gelezen en dat is me pas opgevallen in de laatste paar maanden. Alles wat hij vanaf vers 4 zegt, is nu rechtstreeks gericht tot God. Lees maar een keer deze 4, 5, 6 versen. Vers 4. U hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Vers 5. Och, waren mijn wegen toch zo vast om uw verordeningen in acht te nemen. En vers 6. Dan zou ik niet beschaamd zijn, of niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al uw geboden. En ga zo maar door. Hij gaat door in de tweede persoon. Enkelvoud. Spreekt gij tot God, tot en met het allerlaatste vers. Vers 176. Rechtstreeks tot God. Dus, als deze psalm, ja, het is ook het langste hoofdstuk in Hans Gods woord, en als deze psalm dan ook nog een keer het langste gebed is, die God in zijn woord heeft laten opnemen, dan lijkt het me goed, broers en zussen, om, ja, bij deze prachtige psalm toch een keer een paar maanden stil te staan. Want, ik moet zeggen, hoe meer ik hem lees, hoe meer ik hem onderzoek, vind ik het toch wel een kroonjuweeltje onder al de psalmen, voor mij persoonlijk toch. En ik hoop dat voor jullie ook zo mag zijn, broers en zussen. Want de psalm valt heel, heel sterk op, vooral door het feit dat het geschreven is door een gelovige die ons gewoon laat meekijken in het diepst van zijn ziel. Zonder enige terughoudendheid spreekt gij zijn verlangen uit, zijn intens verlangen. Hij laat ons meekijken in zijn manier van denken, in zijn manier van voelen. Al zijn gevoelens stort hij uit. In zijn hevige verontwaardigingen, zijn grootste vrees, zijn diepste verdriet, maar ook zijn verborgen schaamte spreekt hij uit in deze psalm. Zijn angsten, zijn hevige afkeer, maar vooral ook zijn blijdschap. Je wilt dat zien, zijn blijdschap en ook zijn innerlijke vrede. Kortom, het zijn gevoelens die ook wij beleven, maar die wij niet direct durven uiten, openlijk. Wij, honden, privé. We spreken dat uit tegen God zelf als we alleen zijn met God. Maar deze man doet dat niet. Hij stort zichzelf volledig uit en je kunt als het ware kijken in het diepst van zijn ziel. Voor Jan en allemaal om te zien. Deze morgen zal ik niet diep in de psalm duiken. Ik wil gewoon een inleiding geven. Ik heb 4 puntjes over de psalm. 4 korte puntjes. Ik zal ten eerste met jullie de structuur van de psalm willen overdenken. Ten tweede het thema of het onderwerp. Ten derde de schrijver zelf, wie is hij? En de vierde, het doel van de psalm. En ik hoop, broers en zussen, ik wil dat toch vragen aan jullie, om in de komende weken, maanden, deze psalm en je spreekrooster op te nemen in stille tijd. Wil je dat doen? Je bent niet verplicht. Maar vraag dat aan jullie. Je zult, als je dat doet, zal je veel vlugger mee zijn en veel vlugger zijn denkwereld opnemen. De manier waarop hij denkt, de manier waarop, ja, waarop hij denkt wie dat God is en hoe belangrijk dat Gods woord is. Nee? Neem het alsjeblieft op in je psalm, dan kan je meegaan met hem en zijn gedachten als je het doet. Nee? Ik zou vragen om 1 keer Hans de psalm per week te lezen. Ja, het is maar 1 psalm, het zijn al 176 versen. Dus als het goed is voor jullie, doe dat een keer. Je zult al zeker de zegen van ondervinden. Goed, de structuur. Wel, het is niet alleen het langste hoofdstuk, niet alleen het langste gebed, maar het heeft ook een zeer unieke structuur, deze psalm. Je moet toch weten dat de psalmist heel lang heeft nagedacht over hoe hij al zijn gedachten en zijn persoonlijke geloofservaring hier te boek zal stellen. Hij heeft daar heel lang over nagedacht. Je zult dat zien in de komende weken, maanden. Hij heeft deze psalm zeker niet in één zitting geschreven. Absoluut niet. Zult dat zien? Nee? Ik vermoed dat hij heel wat tijd heeft nodig gehad. Misschien weken, misschien zelfs maanden. Om Hans die psalm te boek te stellen. Waarom zeg ik dat? Wel, om te beginnen heeft hij de psalm opgedeeld in 22 blokken. Ik ga nog een vraagje stellen. Weet er iemand specifiek waarom 22? Want dat cijfer 22 heeft hij niet lukraak gekozen. Volgens het alfabet, inderdaad. Het Hebreeuwse alfabet bevat 22 letters. Ja, het staat in de Bijbel, inderdaad. Maar je moet dat een keer bedenken. Er zijn 22 blokken. En elke blok bevat 8 versen. Ja? 22 x 8 is 176. En elk blok in de originele Hebreeuwse grondtekst, staan 8 versen en elk vers begint met de eerste letter van het alfabet in blok Alef. Je hebt Alef, Bet, Himel, Dalet, ga zo maar door, tot en met het einde. En elk blok begint, elk vers, met de hoofdletter van het alfabet. Je moet dat een keer goed bepeinzen. Al zijn gedachten en al zijn geloofservaringen had dat allemaal in een structuur gaan gieten. Je moet daar goed bepijzen hoe lang dat dan moet wel geduurd hebben om daar één mooi geheel van te krijgen. Zie je? Dus die persoon heeft niet zomaar een keer iets opgeschreven naar zijn gevoel. Alles wat die man heeft meegemaakt, of toch heel wat die man heeft meegemaakt, heeft daar heel goed over nagedacht om het uiteindelijk te boek te stellen. In een zeer unieke, mooie structuur. Het is in feite op zich een literair meesterwerkje, als het me vraagt. Dus deze psalm kan niet in een paar dagen opgeschreven zijn. Nu, waarom die structuur, zeg je bij jezelf? Wel, het is duidelijk dat die structuur vooral, deze vernuchtige structuur, vooral gemaakt, geschreven geweest is voor memorisatie. De meeste van ons weten ook wel dat de Joden, of de Israëlieten, de Joden, heel veel stukken van de schrift hebben gememoriseerd. En ze doen dat trouwens nu nog altijd ook. Het is veel gemakkelijker om bijvoorbeeld een Hans stuk te memoriseren als je weet dat het volgens een structuur loopt. Alef, Bet, Gimel en dan alles, deze 8 versen met die letter. Dat is veel gemakkelijker om dat te memoriseren. En de meeste Joodse kinderen trouwens, die worden verplicht van hun ouders om dat ook van buiten te leren. Op jonge leeftijd, om Psalm 119 volledig van buiten te leren. En de meeste Joodse kinderen kunnen hem ook volledig reciteren. Moet dat een keer bedenken. 176 versen. En dat is maar één stuk van de Bijbel dat ze kunnen op jonge leeftijd. Volledig van buiten. Dus het memoriseren van de schrift is goed, zou ik zeggen. En, lees maar een keer in vers 11a, de psalmist deed het ook zelf, vers 11a, ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen. Daarmee zegt hij, ik onthoud dat met mijn gedachten en mijn verstand. Lees maar een keer vers 16b, uw woord vergeet ik niet. En mag ik hier aan dat er het allerlaatste vers is van de psalm. Vers 176. Hij eindigt met dat vers. Daar zegt hij, vers 176b, uw geboden heb ik niet vergeten. Zou de psalmist ons iets willen vertellen, broers en zussen? Dus het memoriseren van de Bijbel, van versen uit de Bijbel, is voor een Jood zeer belangrijk. Trouwens, Paulus was ook een Jood. En hij kon ook grote stukken van de Bijbel reciteren. En hij kende de voordelen ervan, broers en zussen, van het van buiten leren van versen. Hij kende de voordelen ervan. En hij raadt dat ons ook aan om het zelf te doen. Velen van ons kennen het vers Johannes 3,16. Maar wie kent het vers Colossenzen 3,16? Kent dat iemand? Heeft te maken met memorisatie. Colossenzen 3,16 zegt, Paulus zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Ja? En nu ga je dat altijd onthouden. Johannes 3,16, daar tegenover Colossenzen 3,16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Weet je wat we zeggen, broers en zussen? Paulus gebiedt ons dat, hij beveelt ons dat. Om dat te doen, omdat hij zelf weet wat de deugden en de voordelen daarvan zijn. Zie je? We zullen zien dat de psalmist, dankzij memorisatie, dankzij het feit dat hij Gods woord, grote gedeelten van Gods woord van buiten kent, dat dat hem zelf in leven hield. Ik zeg dat niet, hij zegt dat. Lees dat maar een keer in vers 92. Hij zou het al lang opgegeven hebben als hij Gods woord niet in zijn verstand had. Vers 92, daar zegt hij, als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Met andere woorden, had ik uw wet niet in mijn hoofd, dan zag ik het niet meer zitten en had ik er al een einde aan gemaakt. Zie dat hoe belangrijk het is om Gods woord van buiten te leren? Je zult dat zien in de psalm. Heel mooi. Maar ik kan er nu nog niet veel over zeggen. Had hij dat niet gedaan, was hij al lang gestorven. Had hij het opgegeven. En in de afgelopen 2000 jaar trouwens, zijn er heel wat christenen, ik heb het een keer opgezocht op internet, die dit bevel van Paulus, Colossenzen 3,16, heel serieus hebben genomen. En die stukken uit de Bijbel hebben gememoriseerd. Zo was er bijvoorbeeld een Engelse bisschop in de 17e eeuw, die kon Hans de Psalm 119 van buiten. Omwille van zijn geloof werd hij tot de galg veroordeeld. En in de 17e eeuw mocht je naar gewoonte, op je laatste woorden, mocht je nog iets zeggen, of mocht je een lied zingen. En raad een keer wat dat deze Engelse bisschop verzocht om te zingen. Mag ik je raden? Psalm 119. En weet je wat er gebeurde? Hij zat driekwart verder, het duurde ongeveer 20 minuten om Hans de Psalm te zingen. Hij zat driekwart verder, wat gebeurt er? Hij krijgt de boodschap. Dat hij genade krijgt van de koning en zijn leven wordt gered, omdat hij al 15 minuten aan het zingen was. Had hij die psalm niet geleerd van buiten, dan was hij gestorven. Zie je dat? Toevallig. Dus die psalm 19 heeft letterlijk zijn leven gered. Wat ik bedoel, broers en zussen, is memorisatie van de schrift is van levensbelang, als u het nog niet weet. Van levensbelang, broers en zussen. Dat zal heel duidelijk naar boven komen in deze psalm in de komende maanden. Maar dat is voor de komende maanden. Tot daar de structuur. Nu, de thema. Het thema. Ja, als thema is het al duidelijk, dacht ik. Als je het nog niet wist, psalm 119 gaat over de Bijbel zelf. Hé. Het gaat over Het centrale thema is Gods geschreven woord. Ja? Je zult zien dat deze psalmist een zeer uitgesproken passie heeft voor het geschreven woord van God. Een zeer uitgesproken passie. Op geen enkele andere plaats in Gods woord vind je zo'n uitvoerige, lange, kleurrijke beschrijving van Gods woord. Op geen enkele andere plaats in Gods woord vind je iemand die zo enthousiast zich uitlaat over Gods woord. Nergens vind je dat in de Bijbel. 176 versen lang laat hij ze uit over de heerlijkheid van Gods woord, broers en zussen. De heerlijkheid en vooral ook de wonderlijke zegen die ervan uitgaat voor degenen die Gods woord serieus nemen. Ja? Goed. De schrijver plaatst de Bijbel zelfs zo centraal dat hij er in elk vers letterlijk naartoe verwijst. Kijk maar een keer in vers 1. Daar zegt hij de wet. Dat is de Bijbel. Hij gebruikt telkens synoniemen, referenties naar de Bijbel. In vers 2 zijn getuigenissen. In vers 3 zijn wegen. In vers 4 uw bevelen. In vers 5 uw verordening. Haal zo maar door. 10 woorden. 10 verschillende woorden gebruikt hij voor Gods geschreven woord. Ik zal ze vlug eens opsommen. Wet, getuigenissen, wegen of paden, bevelen, verordeningen, geboden, bepalingen, woord, belofte en oordelen. Alle 10 woorden betekenen één en hetzelfde, broers en zussen. Namelijk het geopenbaarde woord van God. Van de 176 versen zijn er slechts 4 waar je geen synoniem vindt van Gods woord. 4. Dus dat wil zeggen dat in de rest, 172 versen, staat er daar een woord, een synoniem voor de Bijbel. Dus het moet dus duidelijk zijn, broers en zussen, dat deze psalmist een boodschap wil zenden naar ons, geven aan ons. Namelijk, dat er niets zo belangrijk in het leven is van een gelovige dan de Bijbel. Niets zo belangrijk in het leven is van een gelovige dan Gods geschreven woord. Ja, tot daar het thema. Dan wie is de schrijver? Wel, de schrijver, zijn naam staat er niet op. Sommigen zeggen dat het David is. Anderen zeggen dat het Jeremia is. Nog anderen zeggen dat het Ezra is of Daniel. Wel, als de schrijver zijn naam er niet op zet, is het ook niet zo belangrijk. Wat we wel weten, is dat de schrijver zich bevindt in een vreemd land. Dat weten we wel. Lees maar een keer vers 54. Dan zegt hij: uw verordeningen zijn mij gezangen geweest op de plaats waar ik vreemdeling was. Dus, het zou best wel eens Daniel kunnen zijn, die toch het grootste deel van zijn leven in Babylonië verbleef. Of misschien wel een van zijn 3 vrienden, die deze psalmen geschreven heeft. Of misschien de Jeremia, die toch ook het laatst van zijn leven verbleef in Egypte. Of Ezechiël in Babylonië. Tijdens de verwoesting van de eerste tempel. En als het geen van deze godsmannen zijn, dan is het zeker wel een Joodse balling. Wie het ook mag zijn, broers en zussen, het is iemand die zielsveel van Gods woord houdt. Kijk, alleen mag dat een keer hebben. Heeft dat misschien door. En het tekeningetje, kan dat misschien, doet ermee wat je wilt, maar ik wil jullie aansporen om ermee bezig te zijn. Ik kan jullie maar iets geven. Alsjeblieft. Kelly. Ik vond dat zo'n mooie tekening. Zeg, ik ga een aan mijn broers en mijn zussen ook geven. Wat je daar ziet, dat is een schriftgeleerde. En het is precies een vrouw dat hem helft. Maar het is een scroll, een geschreven scroll. Om te tonen hoe lief hij Gods woord heeft. En je kan die, voor mij is dat de psalmist van Psalm 119. De naam staat er niet op, maar dat is zijn houding. Hij heeft Gods woord innig lief. Innig lief. Kun je dat voorstellen? Zo'n boek? Hij houdt hem vast als een vrouw. Neem dat mee, broers en zussen. Hang dat op een plaats waar je regelmatig voorbij passeert. En als je een keer naar toe kijkt, denk dan een keer op Psalm 119. Want zo, broers en zussen, moeten wij ons voelen tegenover Gods woord. Dat moet onze houding zijn tegenover Gods woord, we moeten dat lief hebben. Stel jezelf de vraag, heb je dat lief? Heb je Gods woord ook zo lief? Nee? Nu, de schrijver heeft, is iemand die niet alleen Gods woord lief heeft, het is ook iemand die het dolgraag vertelt aan anderen. Natuurlijk, als je Gods woord lief hebt, dan ga je dat ook vertellen aan anderen. Lees maar eens vers 13. Dan lees je, ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. En dan lezen we in vers 46. Ook zal ik voor koningen spreken over uw getuigenissen en mij niet schamen. Maar het probleem is, als je Gods woord lief hebt, zit je ook met een ander probleem. Je wil het vertellen. En als je het vertelt, wat gaat er gebeuren? Je gaat in de problemen geraken. Je gaat in de miserie geraken. Je gaat tegenstand ondervinden. Dus, zijn liefde voor God, voor Gods woord, bracht hem niet alleen veel blijdschap, maar het bracht hem ook veel ellende. Lees maar een keer. In vers 51. De hoogmoedigen hebben mij ten eerste bespot. En dan zegt hij, toch ben ik van uw wet niet afgeweken. Dus, de hoogmoedigen, dat bedoelt hij de mensen die niet geloven, die God verwerpen, ze spotten met hem, maar ze mogen dat zoveel doen met hem dat ze wilden. Toch had hij Gods wet niet verlaten. Lees nog maar een keer, bracht hem ook zelfs in levensgevaar, vers 109. Dan zegt hij, mijn leven is voortdurend in gevaar, maar toch, zegt hij, vergeet ik uw wet niet. Zie je dat? Dus zelfs zijn leven was zelfs onder bedreiging, maar hij had Gods wet niet vergeten. Hij blijft hem verkondigen. Ja? Lees maar een keer vers 95. Dat is hier een enorme tegenstand dat die man heeft. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen. Maar, zegt hij, toch let ik op uw getuigenissen. Ze mogen doen wat ze willen. Ze mogen me ombrengen, maar ik hoop mij aan uw getuigenis. Dat was een man die zeer zwaar vervolgd werd omwille van Gods woord en het verkondigen ervan. En dan zegt hij vers 87, nog een laatste vers. Ze hebben me bijna op aarde vernietigd, maar, zegt hij, toch heb ik uw bevelen niet verlaten. Wat dat deze psalm zal tonen aan jullie broers en zussen, aan ons, is de schijnbare tegenstelling van Gods woord. Gods woord geeft je inderdaad een diepe vreugde, maar het geeft je ook veel tegenstand. Komt er niet vooruit. Anders zul je tegenstand ondervinden. Maar het mooie is van Gods woord, en dat zullen we ook zien in deze psalm, dat Gods woord hem ook staande bleef houden in zijn tegenstand. Dus het geeft hem niet alleen diepe vreugde, veel tegenstand, maar het houdt hem ook stand te min van zijn tegenstand. Je zult dat zien. Hij zal heel dikwijls zeggen dat er levenskracht uit Gods woord vloeit. En dat Gods woord hem in stand houdt, hem sterkt. Het geeft hem nieuwe levenslust. Ja, als je leven op het spel staat. Hij zegt, dat geeft mij levenlust, het doet me telkens weer jubelen. Wat de mensen ook rondom mij doen. Ik was er bijna geweest, maar Gods woord houdt me in stand, zegt hij. Het verkwikt hem, het sterkt hem, mentaal. Vijf keer, maar liefst vijf keer, zegt hij in deze psalm. Lees maar een keer vers 24. Vijf keer zegt hij dat. Ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap. Vijf keer verwijst hij naar Gods woord als mijn bron van blijdschap. Broers en zussen, mag ik hier een vraag stellen aan jullie? Is Gods woord jouw bron van blijdschap? Is dat zo? Zie dat, broers en zussen? Ik wil niemand veroordelen, hè? Niemand. Ik wil gewoon tonen aan jullie dat het mogelijk is, broers en zussen, om vreugde te beleven in Gods woord. Het is mogelijk. Je zult dat zien. Trouwens, Gods woord, deze psalmist zal tonen dat Gods woord het antigif is voor al jouw angsten, alle druk in je leven, al je tegenslagen in je leven, eenzaamheid, aardsmoeilijke omstandigheden. Gods woord is het antigif. Je zult dat zien. Deze psalm toont dat heel mooi. En ik hoop, broers en zussen, dat ook wij dat mogen ontdekken in ons leven. Gods woord is een bron van blijdschap en een bron van kracht. Als je er niet naartoe went, naar Gods woord, dan kan je niet gesterkt worden door Gods woord. En wat voor moeite dat je ook hebt. Gods woord kan jou sterken, broeders en zussen, echt waar. Echt waar. En ik weet dat hier sommigen van ons uit ervaring spreken. Als je dat nog niet ervaren hebt, zoek dat op. Spijtig genoeg kijken veel christenen naar Gods woord als een boek dat je moet lezen, omdat het moet. Je bent een christen en je moet dat lezen, omdat het verplicht is, je moet. Maar spijtig genoeg vinden heel weinig christenen echt ook een diepe vreugde in Gods woord. En ik hoop dat dat mag veranderen. Ja, Marleen heeft het ook gezegd, bij het breken van het brood, dat Gods woord ons verandert. Wel, wat zegt de Heere Jezus in zijn gebed? Johannes 17, 17, kent er iemand dat vers? Heilig hen door uw waarheid. En wat is uw waarheid? Uw woord is de waarheid. Dus heilig hen, dat wil zeggen, verander hen. Het woord heeft de capaciteit om ons te veranderen. Nee, broers en zussen, heilig hen. Heel belangrijk. Veranderd worden naar het beeld van Christus. En wat gebruikt hij? Raar maar waar, Gods woord. Dus als je niet bezig bent in Gods woord, kan je ook niet getransformeerd worden naar Gods beeld, naar Jezus beeld. Vooral Gods woord wordt gebruikt om geheiligd te worden. En als je Gods woord serieus neemt, broers en zussen, dan zal je ook getransformeerd worden. Je merkt dat ook op van jezelf. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe gevoeliger dat je ook zal worden voor zonde in je leven. En wat zegt de Hebreeën schrijver? Ik ga er toch een keer naartoe gaan met jullie. Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12. Altijd eens lezen. Gods woord is niet zoals een gewoon boek dat je leest. Gods woord komt tot leven. Hebreeën 4, vers 12. We kennen allemaal dat vers. Dan staat er: want het woord van God is levend en krachtig. En wat doet het? Het is scherper dan een enig tweesnijdend zwaard. En wat doet het? Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Het verandert je. Van binnenin, heel diep van binnenin, dringt het door. En daar had het, volgens een chirurgische geestelijke ingreep, jou compleet gaan veranderen. Zie je? Het is iets dat leeft, Gods woord. Als je Gods geest in je hebt, en je leest Gods woord, en als je dan voor open staat, dan brengt Gods geest dat woord tot leven. Het wordt levend, en het gaat in jou werken, en het gaat jou veranderen. Daarom zegt de Heere Jezus natuurlijk ook, dat een mens niet van brood alleen leeft, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Je leeft daarvan, hè, broers en zussen. Dus je lichaam heeft brood nodig, maar de geest heeft geestelijk brood nodig.Us je leeft van Gods woord. Hè. Als je daar niet in bezig bent, kan je niet geestelijk toenemen. Oké? Echt heel belangrijk. En dat is iets dat de psalmist voortdurend zal uitspreken. Dat Gods woord hem levend heeft gemaakt en dat hij hem blijft levend maken. Elf keer zegt hij dat. Ik zal er gewoon twee uitnemen. Dan ga ik naar vers 50. Dan zegt de psalmist het volgende: dit is mij tot troost in mijn ellende. Hoor je dat? Het is tot troost in mijn ellende, zegt hij, dat wat? Dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. Dat is voor hem het troost. Uw belofte, dat we zijn Gods woord, heeft hem levend gemaakt. En vers 93. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Meermaals zegt hij dat Gods geschreven woord hem levend maakt. Heb je dat al een keer ervaren, broers en zussen? Dat is wat de Hebreeën schrijver bedoelt met het woord dat dringt tot op de scheiding van ziel en geest, hé, broers en zussen. Het dringt diep tot in je diepste wezen, Gods woord. Heel belangrijk. En dat is een spiraal dat naar boven gaat. Eens je die smaak te pakken hebt van Gods woord, en eens je dat ervaren hebt, dat Gods woord jou levend maakt, en bemoedigt, en troost, en sterkt, dan wil je daar meer van. Je wilt daar echt meer van. Lees maar een keer wat dat hij zegt. Vers 20. Mijn ziel wordt verteerd van verlangen, zegt hij, naar uw bepalingen. Af en toe, ten allen tijden, zegt hij. Dat is iemand die meer bezig was met Gods boek dan met Facebook. Wist je dat? Velen van ons, ik weet het hoor, velen van ons zijn veel meer bezig met Facebook dan met Gods boek. Spijtig genoeg. Nogmaals, ik veroordeel jullie niet. Ik sta hier niet om jullie te veroordelen. Ik sta hier gewoon om jullie een weg te tonen, een betere weg. Een betere weg, Gods woord. Veel betere weg. Verteerd worden, broers, van verlangen naar Gods woord, is iets dat niet enkel weggelegd is voor deze psalmist, of voor leraars, of voor evangelisten, of voor sprekers. Nee, 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 nee. Dat is weggelegd voor elke gelovige. Elke gelovige kan dat. Je moet daarvoor geen speciaal zijn, hè. Iedereen kan dat. Natuurlijk komt het niet vanzelf. Je moet dat gaan voeden, je moet dat gaan cultiveren. Ik weet dat Gods woord heel moeilijk is, maar begin er een keer aan. En neem de keer serieus. Je zult zeker de eerste maand al gaan de vrucht van plukken. Doe het gewoon. Je zult dat zien. Je hebt het brood nodig ook trouwens. Nee? Dus ook wij kunnen dat echt verteerd worden van verlangen naar Gods woord. Recht naar verlangen. Dat je zo na 2 of 3 dagen dat je nog geen enkel woord van God gelezen hebt, dat je verlangt, dat je verteerd wordt van verlangen naar Gods woord. Ik heb echt hoesting weer om Gods woord te lezen na 2 of 3 dagen. Zie je? Dat kan echt. Dat is voor iedereen weggelegd. En vorig jaar trouwens heb ik zo iemand ontmoet. Iemand zoals op die afbeelding die Gods woord innig lief had. Ik moest gaan spreken naar de bron. En het zat daar iemand, ik had hem nog niet gezien. Het was een bezoeker. En ik zag vanuit de preekstoel, het was nog voor de corona trouwens, ik zag vanuit de preekstoel dat hij, dat zijn Bijbel op zijn schoot lag. Zo'n dik boek, hij was zeker al 30 jaar oud. Er zaten alle soorten van notas in en blaadjes in. Heel zijn Bijbel was volgeschreven. Hij zag er precies uit als een oude platgedrukte wc-rol, zijn Bijbel. Echt. En telkens als ik versen uitsprak of zo, heel dikwijls, ging hij dat gewoon luidop mee uitspreken, dat vers. Moet dat een keer bepijzen. Achteraf ben ik te weten gekomen dat hij nooit getrouwd is geweest, in 70 jaar. Hij heeft geen vrouw gehad. En ik moest dachten aan die afbeelding dat de Bijbel zijn vrouw was. Echt een man die Gods woord lief had. Heel lief had. Maar, spijtig genoeg, ja, ik heb nog nooit zo iemand tegengekomen. En helemaal christenleven. Ik ben al 15 jaar christen. Ik moet zeggen, dat is de enige dat ik al tegengekomen ben die Gods woord zo lief heeft. Echt waar. Kom heel veel versen van buiten. Maar goed. Dat terzijde. Puntje 4. Doel van de psalm. Ik wil afsluiten met het doel van de psalm. Ja, de psalmist. Ja, je weet het ondertussen ook al. Je hebt het gehoord. Het doel van de psalmist is dat hij het belang van Gods woord wil onderstrepen voor de gelovigen. Het belang van Gods woord. De noodzakelijkheid van Gods geschreven woord. Velen beleven ook momenten dat we bemoedigd worden, dat we vertroost worden door Gods woord. Maar als we eerlijk zijn, die momenten zijn veel te weinig. Je kunt er echt veel meer momenten hebben dat je door Gods woord kan bemoedigd worden. De schrijver zegt, het kan wel degelijk anders. Gods woord kan een enorme zegen zijn voor jullie. Had ik in vers 2. Hij gebruikt 2 keer het woordje welzalig. In vers 1 en in vers 2. Welzalig gebruikt hij. Dan lees ik wat er staat in vers 2. Hij zegt, welzalig zij die zijn getuigenissen bewaren. Andere vertaling gebruikt het woordje gelukkig. Of welgelukkig. Dus als je Gods woord leest en bewaart en overdenkt, kan je dat diep gelukkig maken, broers en zussen. Diep gelukkig. Nee? Dus het is mijn bedoeling en mijn hoop dat de passie en de liefde die deze psalmist voor Gods woord heeft, dat dat aanstekelijk mag werken op ons. Durende de komende weken, maanden. Nee? Ik wil afsluiten met 3 versjes te lezen om u een idee te geven wat Gods woord betekent voor deze man. Vers 14, dan zegt hij, In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Vers 72. De wet uit uw mond is mij beter dan duizenden stukken hout of zilver. Dus je mocht kiezen die kerel tussen 20 miljoen euro of de Bijbel. En ik zei, houd geen maar je 20 miljoen euro, ik ga mijn Bijbel lopen. Wil je dat geloven? Vers 127. Daarom heb ik u geboren lief, meer dan hout. Ja, meer dan zuiver hout. Denk daarover na, broers en zussen. Ik kan het wel zeggen, deze avond. Wat is jij persoonlijk die de Bijbel moet opnemen en moet openslaan? Op een heel moment zegt de psalmist, ontsluit mijn ogen, opdat ik mag ontdekken de wonderen van uw wet, zegt hij. Hij zegt dat. Broers en zussen, vraagt dat aan God. Als je het niet vraagt, dan gaat hij je ogen niet ontsluiten. Dan gaat hij je ogen niet openen. Ja? Als God je ogen opent voor Gods woord, dan zal je het weten. Tot daar.